Nou, in de paar weken voor de vakantie was ik wat begonnen met een soort van serie van Gods gemeente. Of Gods, hoe noemde ik het nog maar? Iets dat God een fantastisch plan met de gemeente heeft. Hoe heette dat nou? Het kunstwerk van Gods, van zijn gemeente, zoiets. En daarvan uit ben ik verschillende dingen heb ik uitgelegd. En na het vakantieseizoen wil ik er ook op doorgaan. Maar ik heb op een gegeven moment ook een plaatje laten zien. En ik merkte dat het plaatje gewoon verschillende keren meerdere uitleg nodig heeft. Hij hoeft niet per se opnieuw weer getoond te worden. Maar een van de dingen waar ik het een aantal keren over heb gehad, is dat je een plaatje kunt hebben van een soort hiërarchie. Van dit is belangrijker dan dit en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. Of dat je een plaatje kunt hebben van een cirkel en daaromheen alle aspecten van je leven. En die cirkel, dat is dan God. Kijk, je ziet hem daar wel. God en daar de wereld, gezin, werk, carrière, kerk enzovoort. Of die linker waarin we een of andere prioriteitenlijst maken. En het cruciale verschil tussen links en rechts heb ik 2 weken geleden kort uitgelegd. Hadden we ook een hele bijzondere dienst met allerlei verschillende aspecten. Heeft met name te maken met links, is met name gebaseerd op wat ik noem een waardeoordeel. En ten diepste bepalen wij dan de waarde. Gaan wij op de troon zitten. En dan zeggen we dit vinden we belangrijk of dat vinden we belangrijk en dat vinden we belangrijk. En ik ben eerlijk, voor mij en ik denk voor ons allemaal is het verschrikkelijk moeilijk om daar los van te komen. Omdat wij mensen allemaal in zekere zin, we hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En de essentie van de zondeval is dat we tegen God zeiden van oké, we willen niet meer dat u centraal staat in alles. Je wil zelf op de troon zitten en je wil zelf bepalen wat goed en wat fout is. Dat is de essentie van de zondeval. En omdat wij allemaal nog steeds in een zondige wereld leven. En ja, we zijn verlost door de Zoon. En daar gaan we straks nog wat meer over horen. Is het wel onze menselijke neiging om continu terug te vallen naar die boom van kennis van goed en kwaad. Zelfs in ons christen zijn zoeken wij naar vormen van veiligheid waarin we kunnen bepalen dit is goed en dat is kwaad. Hele kerken, kerksystemen, allerlei systemen zijn ten diepste gebaseerd op van oké, we hebben dan nu een groep samen waarin het merendeel goed is en het meeste kwaad drukken wij eruit en wij hebben eigenlijk ten diepste bepaald wat goed is en wat fout is. En het is verschrikkelijk moeilijk om daarvan af te komen, van die neiging. En tegelijkertijd wil ik wel een aantal keren hierover spreken, om in elk geval ons denken wat te verschuiven. Omdat ik steeds meer zie, ook in Gods woord, dat deze manier van denken erg Grieks is en absoluut niet Joods of zeker weten in elk geval niet God, zoals God over zaken denkt. Dus vooral dat plaatje wel even heel goed is om naar te kijken. Dus die linker, dat was dan meer een waardeoordeel. En die rechter, ja, dat is gebaseerd op ook met een wijsheidoordeel. En een wijsheidoordeel krijg je van God. Want is het dan zo dat je niet mag kiezen van oké, ik kies nu voor mijn gezin. Of ik kies nu voor dit. Tuurlijk, dat is allemaal belangrijk dat je keuzes maakt. Maar het is ook belangrijk dat je beseft dat vanuit Gods perspectief alles belangrijk is. En dat hij daarvan uit stukjes en beetjes aan jou geeft. En als jij wijsheid van hem ontvangt, wat hij voor jouw leven prioriteit vindt, dan ga je ook keuzes maken wat belangrijk is, maar je doet het vanuit dat God centraal staat, in plaats van dat jij bepaalt, dit vind ik goed en dit vind ik beter en dit vind ik een beetje minder enzovoort. Ik ontdek dat des te meer ik ook mezelf ga bewegen in die rechter, dat geeft me veel ontspanning in mijn denken. Echt waar. Ik word veel ontspannender in mijn denken. Ik leer zelfs steeds beter op deze manier, zoals Petra laatst ook gesproken heeft, over dat leven bij de dag. Omdat ik weet, God staat centraal en God heeft een hoopvolle toekomst en hij laat me precies zien wat ik nodig heb. Maar ik hoef niet continu op een troon te zitten en te bepalen, is het goed of is het fout of is het beter of is het slechter of is het minder. Maar ik mag gewoon gefundeerd zijn in hem. En daarvanuit openbaring, wat we net ook nog even zongen, ontvangen van wat is wijs en wat is belangrijk. En dat geeft echt zoveel rust. Zo anders dan de wereld. Die vanaf het moment dat je naar school gaat, je al leert dat je cijfers krijgt. Goed, fout, beter, minder goed, weet ik veel hoe die dingen allemaal zijn. Nou, en daarvan uit, een ander iets wat je daar neer kunt zetten, van God, de kern van wie God is ook liefde. God is liefde. De Bijbel die leert ons dat boven alle eigenschappen van God, de meest belangrijke, de meest centrale, de meest essentiële kern van wie hij is liefde. Dat God is liefde. Dus in die zin, als je je verbindt met God, dat je daarvan uit Gods liefde mag ontvangen voor alle aspecten. En zo heb ik 2 weken geleden heb ik een kort boodschapje gehouden over alles is liefde. En ik wil vandaag een stuk verder gaan over hoe belangrijk het is dat je ontvangt dat hoe jij naar het leven kijkt en hoe je naar ook zelfs hoe je zo'n wijsheidsoordeel kunt ontvangen, dat dat echt gefundeerd is in een openbaring van Gods liefde. Niet jouw liefde, want jouw liefde is ten diepste altijd gebaseerd wel op goede fouten. Dan heb je iets meer lief dan iets anders. God kan niet meer of minder lief hebben, want hij is liefde. En daarom is het zo belangrijk dat we een openbaring ontvangen van zijn liefde. Want dan heb je ook altijd voldoende. Mijn liefde is niet altijd voldoende. Absoluut niet. En mijn mens zijn heeft de neiging om dat meer te lief te hebben en dat wat minder lief te hebben. Maar het is belangrijk dat we een openbaring ontvangen van zijn liefde. Amen. Nou, en om daar een stukje dieper weer wat inzicht over te gaan krijgen, en tegelijkertijd ook over die worsteling tussen links en rechts, wil ik graag met jullie gaan naar Galaten vanmorgen. En Galaten is eigenlijk wel een hele bijzondere brief. Een brief van Paulus. Ik zal u eerst een paar stukjes erover vertellen, voordat we gaan komen waar we zijn willen. Galaten is een van Paulus' kortere brieven. En tegelijkertijd staat de Galatenbrief bekend als zijn sterkste en meest invloedrijke schrijver. Dus de meest invloedrijke brief van Paulus is eigenlijk Galaten. Hij heeft op de hele wereldgeschiedenis en zelfs vandaag de dag nog de meeste invloed. Ook wat er in de brief van Galaten staat. Dus ook belangrijk dat je die leest. En een andere brief trouwens die er heel veel op lijkt is ook Romeinen. Romeinen en Galaten zijn eigenlijk twee brieven waar Paulus in zekere zin zijn theologie een stukje neerzet. Waarin hij heel duidelijk neerzet, dit is waar ik voor sta, dit is waar ik wel voor sta en dit is waar ik niet voor sta. En de kern is rechtvaardiging door geloof. Dat is de kern van zijn onderwijs in zowel Romeinen als in Galaten. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof vanuit genade. En veel mensen zien daarom ook Romeinen als een uitgebreide versie van Galaten. En sommigen noemen daarom Galaten eigenlijk een verkorte versie van Romeinen. Dus een kort Romeinenbriefje. Nou, dat is wel even interessant om die dingetjes te weten, want zo kijk je dan ook, kun je ook goed kijken naar deze brief. En zulke brieven vind ik belangrijk, voor jou ook als christen, om goed te bestuderen. En ik vind het zelf wel prettig, soms dan kan ik dan Galaten even opnieuw lezen, die is inderdaad kort. Dus die kun je, tijdens de vakantie heb ik de hele Galaten brief nog een keer gelezen. Nou, volgens mij was het 45 minuten, dan heb je hem helemaal uit. Dus die kun je in een korte tijd kun je doorlezen. Romeinen, die doet het wat uitgebreider. Is wel nodig trouwens, de Romeinenbrief, voor een stukje extra balans. Want als je doorschiet in Galaten, dan kun je echt een beetje doorgeslaan in het geestelijk Israël-principe. Wat Maarten Luther trouwens ook deed. En dan word je ook een beetje anti-Israël. Terwijl als je Romeinen daarnaast legt, dan zie je heel duidelijk een goede gebalanceerde uitleg van hoe Israël absoluut niet aan de kant geschoven wordt. Dus het is belangrijk dat je die twee leest. Maar Galaten kun je vrij kort lezen. En de Romeinenbrief, daar moet je wat langer voor gaan zitten. Maar is ook niet verkeerd om als christen eens goed te gaan bestuderen, want er staan hele belangrijke dingen in. Maar wat dus heel erg belangrijk is, wat een kern is van zijn boodschap, van wat Paulus onderwijst in Galaten, is dat het erom gaat, hij heeft continu over het gevaar, een duidelijke uitleg geeft hij over het gevaar van wetticisme tegenover de christelijke vrijheid. Een woord die je in de MBV-vertaling ook veel terugziet in de Galatenbrief, is die christelijke vrijheid. De vrijheid die God ons geeft. En dan moet je even goed opletten als ik dit zeg, want vanuit welke boom komt deze uitspraak? Dat wij heel vaak zeggen van het is of de wet of genade. Dat we die vraag alleen al stellen. Vanuit welke boom doen we dat? Doen we dat vanuit de boom des levens waar God het over heeft? Of zeggen we het is of wet of genade? Ten diepste dat je op die manier denkt en zelfs nadenkt. Ik ga wel een beetje mentaal met jullie spelen vanmorgen. Is ten diepste nog steeds eten vanuit de boom van goed of kwaad. En je hebt namelijk of mensen die zeggen ik vind de wet goed en ik vind de genade fout. En anderen zeggen van nee, ik vind de genade goed en ik vind de wet fout. En ten diepste in ons hart kiezen wij dan, ik kies voor vrijheid of ik kies voor dit. En daarvanuit zit je nog steeds in je hart vanuit de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En hoe werkt het dan in de praktijk? Nou, dat hoor je in heel veel uitspraken. Oh jongens, wees niet altijd rechtvaardig, zeggen we dan. Ah, alles is genade. Dit moet toch kunnen? Nee, we leven niet meer onder de wet. Oh nee, dat is oud-testamentisch. Nee, dat komt uit het Oude Testament. Nee, dit. En ten diepste zitten we nog steeds in een oordeel van is het nou goed of is het fout? Nou, wat ik straks jullie wil laten zien, is als we goed gaan kijken naar wat Paulus schrijft. In zijn denken heeft hij het helemaal niet over het, of de wet fout is en of genade dan goed is. Maar heeft hij het over datgene waarin alles wordt samengevat. In zekere zin opnieuw dat plaatje van die twee. Vanuit dat eerste plaatje van hiërarchie denken, oké, dan moeten we het waardeoordeel vellen. Nou, de wet is afgedaan. Zo die teksten staan ook in de Bijbel. Dus de wet is afgedaan en nu leven we vanuit genade. En dat is in zekere zin een waarheid. Maar in ons hart zijn we dan nog steeds bezig van, dit was, is dan nu fout en dat is dan nu goed. En daarvanuit zijn we nog steeds oordelen aan het vellen. Zijn we oordelen, dat is wat Luther, die heeft echt een fantastische revolutie heeft hij teweeggebracht, onder andere vanuit de gelaten brief. Weet je hoe Luther de gelaten brief noemde? Zijn vrouw. Dat zou ik echt niet moeten doen. Maar hij refereerde heel vaak aan de brief van gelaten als zijn vrouw. Hij was helemaal verliefd op de gelaten brief. Maar sommigen hier die weten waarschijnlijk ook dat ook Luther best wel hele negatieve dingen over de Joden heeft geschreven, wat hele negatieve gevolgen heeft gehad. Want als je doorschiet in wat je daar staat en je doet het ten diepste nog steeds vanuit een goed en een fout, kun je ook doorschieten van, nou dan is dit is fout en dat is fout. En ten diepste, als we het even over Israël hebben, is er ook nog steeds snel de neiging van, je bent of voor Israël of je bent tegen Israël. Je bent of voor de moslims of je bent tegen de moslims enzovoort. En ten diepste zijn we allemaal continu bezig met waardeoordelen. En ten diepste, wie zit daarin dat alles continu nog steeds op de troon? Lodewijk van Weerden. In mijn geval. In jouw geval jouw naam. Ik zit niet op de troon van jouw denken. Als wel zo is, moet je er gelijk van aftrappen. Als je goed oplet hoe Paulus het hier schrijft, heeft hij het daar niet over. Heeft hij het over alles is liefde. Daar gaan we straks naar kijken. Alright. Dus gelaten. Hele belangrijke brief, ik heb er al een stukje van uitgelegd. En als je in vogelvlucht door wil gaan, Paulus die begint eerst en die zet heel duidelijk neer van oké, waar die zijn autoriteit vandaan heeft. En eigenlijk is het wel heel belangrijk dat je dat beseft. Galaten 1 vers 10 is voor mij een lijfspreuk geworden al door de jaren heen. Waarin staat van zal ik dan nog mensen behagen? Ja, we kunnen hem al even lezen, ik zie u er al heen gaan. Je hebt wel een beetje zin in een beetje studie of niet? Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Want je dient wie je vreest of wie je wil behagen. Als je jezelf continu wil behagen, dien je jezelf. Als je anderen wil behagen, dien je hen. En als je Christus wil behagen, dien je hem. En die tekst is voor mij zo'n belangrijke waarheid die ik meer en meer wil leren omarmen. Dat ik in alles ten diepste God wil behagen. Dat ik hem wil behagen. Want alleen dan, als ik Christus behaag, dan ben ik zijn dienaar. Als ik anderen behaag, ben ik gewoon zijn dienaar niet. En Paulus is hier heel duidelijk bezig aan het begin om heel duidelijk te vertellen van waar heb ik mijn autoriteit van? Heb ik dat nou van mensen of niet? En dan komt dat voorbeeldje dat hij op een gegeven moment zelfs tegen Petrus inging. Hij was door Petrus erkend als een mede-apostel. Maar toen Petrus een beetje aan het huichelen was, en wat hield erin? Petrus die wist dat hij door genade behouden was, maar toen hij toch weer onder een hele hoop mensen waren die het wel heel erg belangrijk vonden dat je besneden was. We gaan straks een hele leuke tekst in de Bijbel, met name in de NBV-vertaling trouwens, zien. Als je, die moet je een keer aan iemand geven als een bemoediging. Nee, wat moet je niet doen. Maar goed, er waren mensen die nog heel erg bezig waren met de besnijdenis. En Paulus die was onder een aantal Judeërs. En toen hij daar was, toen ging hij toch even een beetje ergens anders zitten. Ging hij niet zitten bij de heidenen. En dan ging hij zich in een keer weer heel vroom en joods gedragen. Op een manier wat Paulus echt tegenstond. Omdat dat in zekere zin, het was niet erg om een jood met een jood te zijn. Zoals Paulus dat zelf zegt. Maar hij deed een compromis met de overtuiging van waar het werkelijk op aankwam. En Paulus spreekt hem er openlijk op aan. Omdat Paulus heel duidelijk maakt van ik heb mijn autoriteit. Niet door de goedkeuring van Petrus of andere hoge pieven van de kerk van die tijd. Maar ik heb mijn autoriteit uit Jezus Christus. Daar komt mijn apostelschap vandaan. Daar komt mijn openbaring vandaan. Paulus zegt ik heb een openbaring gehad van de Heer zelf. En toen we net in de zangdienst Miranda zong even een ogenblikje Revelation. Ik dacht van ja dat is wat we nodig hebben. Openbaring. En niet een openbaring van Lodewijk van Weerden of van welke man of vrouw van God dan ook, hoe fantastisch hij of zij ook kan zijn. Als je niet een openbaring van de Heer zelf hebt, dan mis je alles. Daarom zeg ik het net en ik zeg het een beetje grappig, maar ik meen het wel serieus. Als ik op de stoel van jou, de troon van jouw denken zit, of welke ander dan ook. Welke gezalfde spreker of onderwijzer of leraar dan ook, hoe belangrijk ze ook allemaal zijn. Ten diepste kan er maar één op de troon van je denken zitten. En dat is de Heer Jezus. En Paulus maakt dat heel duidelijk. Hij zegt, hier vanuit heb ik mijn autoriteit gekregen. Nou, en dan gaat hij verder over juist, oké, jongens, ik heb net verteld over Petrus die daar een beetje een huichelaar was. En dan wil ik jullie uitleggen, waar komt het nou werkelijk op aan? Waardoor ben je nou werkelijk behouden? Waar komt de christelijke vrijheid vandaan? En waar is het van op gebaseerd? Even een stukje gelaten, hoofdstuk 2, vers 15. Laten we die tekst eens lezen. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Daar legt hij al een hele belangrijk fundament en daar gaat hij nog een heel stuk op door. Mag je thuis eens nalezen. En dan springen we naar hoofdstuk 5. En het is wel leuk, ik zal u eerst die tekst even voorlezen waar ik het net over had. Om het ook een beetje licht te houden vanmorgen. Hoofdstuk 5 vers 12. In de NBV-vertaling. Ze moesten zich laten kastreren, die onruststokers. Wist u dat dat in de Bijbel stond? Dat staat er. En ze moesten zich laten kastreren, die onruststokers. En weet je wat de context is? Besnijdenis. Dus het had allemaal met die regio van het lichaam te maken. En Paulus zegt, jongen, wat zijn jullie bezig om in zekere zin het werk van het kruis te ontkrachtigen door continu weer bezig te zijn in wetticisme. En als je zo ver wil gaan, laat je dan gewoon castreren en doe het dan goed, bij wijze van spreken. Nou, die tekst moet je niet naar iemand op zo'n kaartje doen op 1 januari 2010. Maar het is in elk geval stevige taal, omdat Paulus het over iets heel belangrijks heeft. Hij heeft het over jongens. In Galaten hoofdstuk 3 zegt hij, wie heeft jullie betoverd? En betoveren, dat woordje, dat klinkt heel magisch, Harry Potter-achtig. Maar het heeft te maken met controle. Wie controleert jullie? Wat controleert jullie? Wat voor vorm van controle zit je nou weer onder? Hoe kom je er weer vanaf? Paulus die schrijft vrij stevig. Omdat hij een heel belangrijk punt wil maken. En ik hoop dat ik dat belangrijk punt vanmorgen ook een stukje aan jullie kan overbrengen. En een kern ervan vind ik in elk geval staan in hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. Laten we het stukje samen gaan lezen. Christus heeft ons bevrijd. Niet ikzelf, maar hij heeft het gedaan. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Dat wij waardevol leven gemeente heten is niet omdat het een leuke naam is, maar omdat we geloven, meer en meer, dat God ons wil vrijmaken van die boom van kennis van goed en kwaad en ons opnieuw wil verbinden met die boom des levens. Want hij heeft ons vrijgemaakt opdat wij zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Staat er heel duidelijk. Als u dus kiest om onder die wet te gaan, dat is wat je ziet op een gegeven moment als die man bij Jezus komt en die zegt, oké, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb zus gedaan en ik heb zo gedaan en ik heb dat gedaan van de wet. Nou heer, nou kan ik toch wel binnenkomen. Is er nog iets wat ik vergeten ben? En dan zegt God, van nou joh, verkoop alles wat je bezit en dan ben je een heel eind. Nou, en hij gaat verdrietig, gaat hij er vandoor. In zekere zin zegt Jezus, van, joh, als je ervoor kiest, en een paar versen verderop zegt Paulus het ook, als je ervoor kiest om het uit jezelf te doen, dan kom je er nooit. Dan kom je er gewoon niet. Vers 4, als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Even goed letten op het taalgebruik, want in vers 1 staat Christus heeft ons bevrijd. Wiens initiatief is dat? Duidelijk toch? Uw stem doet het toch? Wiens initiatief is dat? Van Christus, precies. En dan staat er dit, als u probeert, vers, 4. Wiens initiatief is dat? Van onszelf. Het begint, lieve mensen, echt bij het komen bij Hem. En het ontvangen van Hem en zijn liefde en zijn kracht en zijn openbaring enzovoort. Christus heeft iets gedaan. Het is zo belangrijk dat je de openbaring hebt van Hem. Vers 4, ik ga verder. Als u probeert door God als rechtvaardiger te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Het is opnieuw zelfs het initiatief van de geest. Daarom was het zo belangrijk, ook in de zangdienst. We begonnen met gewoon de Heilige Geest welkom te heten. U bent welkom in het huis. We begonnen door te zeggen van Heer, spreek maar, openbaar maar. Geest van God, openbaar de Vader, openbaar de Zoon. We hebben de openbaring van de geest nodig. Zonder de openbaring van de geest kun je niet geloven in de Zoon. Zo staat het hier ook. Je kunt niet uit eigen kracht geloven in Hem. Je hebt de geest ervoor nodig. Vers 6. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en het staat dus niet dat men gelooft, maar er staat nog iets bij. En de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Dus opnieuw, zelfs geloof zonder liefde is onmogelijk. Dat is als een auto zonder benzine. Want benzine verleent de kracht of de motor, weet ik voor wat, om te gaan rijden. Dat je geloof en de liefde kent. Ja, en die liefde die geeft het geloof zijn kracht. We springen even een stukje verder. Na de gecastreerde tekst in vers 12 gaan we naar vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Zodra je teruggaat naar je eigen verlangens, dan keer je weer terug dat je jezelf op die troon zet van goed en kwaad enzovoort. Jij bepaalt en automatisch ga je dan zelfs onder de poort van genade weg. Want de kern van genade is dat je je overgeeft aan de genadige en aan God zelf. Maar dien elkaar in, laten we met elkaar uit volle borst zeggen. Nog even uit vollere borst in. Nog één keer de hele volle borst. Yes. Want, en hier staat dus niet de hele wet is vervangen. Daarom zegt Jezus, ik ben niet gekomen om de wet te vervangen of aan de kant te schudden. Maar om de wet te vervullen. En hier staat dus, de hele wet is vervuld. In één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan de volgende teksten zou je kunnen opvatten als opnieuw wettisch, maar dat is niet zo. Dat is juist een beschrijving van wat er gebeurt als liefde regeert. Als liefde bovenaan staat, 1 Korinthe hoofdstuk 13, waar het hoofdstuk van liefde is. Als liefde in je is, dan gedraag je op een bepaalde manier, dat is zichtbaar. Aan de buitenkant is zichtbaar wat er aan de binnenkant leeft. En er staat hier dit, van wanneer je elkaar aanvliegt, pas er maar op dat je niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan ben je niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. En het is bekend wat onze wil allemaal wil. Wat onze wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, controle, hè, opnieuw. Vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Dat is een heel lijstje van allerlei zaken die gewoon liefdeloos zijn. Die niet verbonden zijn met dat alles voortkomt vanuit liefde. Ik herhaal de waarschuwing die ik u eerder al gaf, moest kijken. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Waarom? Het is onmogelijk. Want als je verbonden bent met het koninkrijk van God, verbonden bent met zijn liefde, verbonden met zijn openbaring, als je toestaat dat de geest regeert, dat God regeert, dat Jezus regeert in je leven, en dat je daarvan uit vervuld wordt met liefde, dan is er geen ruimte voor al die zaken. Maar kies je wel voor al die zaken, automatisch ga je zelf weer op de troon zitten en schuif je hem eruit. Dus als ik het over dit soort zaken heb, dan heb ik het niet over wet of genade. Want dat is, daar hebben we het dan over. Nou, we zijn vrij van de wet, het is allemaal genade. Dus als ik een keertje boos ben, of als ik een keer afgunstig ben, of als ik een keertje dit doe, dat moet toch kunnen? Wees niet al te rechtvaardig, want het is toch allemaal genade? We hebben een verkeerd beeld van wat de werkelijke openbaring is, van wat God je wil geven. De vraag is namelijk niet, is het wet of is het genade? De vraag is, de wet is vervuld door liefde. En vanuit zijn liefde hebben we genade ontvangen. En daarvanuit door geloof kunnen wij gerechtvaardigd worden. Wat is nou het werkelijke fundament? Ik ga hiermee afsluiten. In elk geval het Bijbelgedeelte. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Met andere woorden, als je daarin leeft, dan voldoe je aan elke wet. Want ten diepste is een wet bedoeld om een bepaald gedrag voor te brengen. Alleen het is onmogelijk om uit jezelf dat gedrag voor te brengen wat je moet hebben. Maar als je vervuld bent met de geest en hij bewerkt het in je, dan automatisch heb je een levensstijl waarin je elke wet vervult. Er is geen wet die iets tegen heeft tegen welke mens. Als je zo leeft, kom je niet in de gevangenis. Kom je niet voor een rechter te staan. Heb je geen probleem. Wie Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Nou, en naar de toepassing. In je eigen leven. Hoe doe je dit nou? Hoe maak je dit nou praktisch? Hoe ga je nou hier meer en meer en meer in leven? Een van de allerbelangrijkste dingen die ik vanmorgen in elk geval wil proberen over te brengen. We zagen dat Jezus Christus initiatief neemt. We zien dat de geest van God initiatief neemt. We zien dat het allemaal gefundeerd is rondom hem, rondom liefde, rondom een bovennatuurlijke liefde die je niet uit jezelf kunt hebben. Dus daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, en dit zeg ik niet wettisch, maar dit zeg ik vanuit liefde, dat je zorgt dat jouw relatie met God, dat je die goed onderhoudt. Ik ben 2 weken op vakantie geweest met mijn gezin. En ik heb tijd besteed met ze. En ik vind het fantastisch. En door het hele jaar heen hebben we ook tijd voor elkaar. Maar het is ook goed om tijd met elkaar te besteden. En als ik tegen Petra zou zeggen van, joh, ik heb een relatie met je. Maar ik investeer er niet in. Dan kan ik zeggen van, het is wel liefde, maar de liefde gaat dood. Als je niet investeert in je liefde. En je hebt hier openbaring voor nodig van God. Het is echt, het begint bij die openbaring. Petra die vertelde me later dat ze gewoon zo verliefd weer is op het woord. Zo gek op het woord van God om het te lezen. Maar ze was het ook best wel een tijdje kwijt. Maar op een gegeven moment kreeg ze een openbaring van God vanuit gebed. Ze vroeg van, Heer, wat moet ik doen? Vanuit een periode van vasten. En God, het woord wat God zei, ga mijn woord lezen. En vanaf dat moment, doordat er een openbaring was, gaf God aan die openbaring bovennatuurlijke kracht. Dat ze hoeft het woord maar open te doen en het woord spreekt. Ze is weer verliefd op het woord. Ik zeg even grappend dat, hoe heet die man nou, Maarten Luther, gelaten zijn vrouw noemt. En ik zou dat niet meer zo doen. Maar tegelijkertijd spreekt dit wel iets van hoe die kijkt naar het woord van God. Hoe die kijkt naar alles wat met God te maken heeft. Hoe die kijkt naar alles willen horen en vinden van hem. En gewoon investeren in je liefde voor God. Als ik aan jullie vertel van ik ben blij met de komende paar weken dat ik op deze manier bezig kan zijn, is omdat ik geniet als ik mag preken. Als ik op de bedtop mag spreken, op andere plekken, dat vind ik fantastisch om met God bezig te zijn. En ik geniet ervan om in hem te investeren. En ik wil je aanmoedigen om daar sterk in te zijn en sterk in te blijven, dat je blijft investeren in je relatie met God. Heel simpel kun je misschien zeggen, ik ga deze week de hele Galatenbrief gewoon eens lezen. Investeer in jouw liefdesrelatie met God. Als je een openbaring wil hebben. We gingen zo net even zingen. En we gingen van, oké, ik zie een generatie. En vanuit liefde en vanuit gebed en vanuit geloof. Hoe zit het met je gebedsleven? Hoe zit het met je passie voor God? Hoe zit het met het aanroepen van hem? Met het zoeken van zijn aangezicht? Niet vanuit moeten, maar juist vanuit mogen. Ik begreep dat Trace het vorige week had over ontmoeten. Het is zo belangrijk dat je hem gaat ontmoeten. Zonder dat het moet, maar dat je doet het omdat je van hem houdt. Als je verliefd bent op elkaar, wil je bij elkaar zijn. Ben je verliefd op hem? Heb je die openbaring van Jezus Christus? Ik geloof dat ook God vanmorgen, en daar wil ik zo meteen een specifiek gebed ook nog voor bidden. Dat God aan mensen hier gewoon een nieuwe openbaring van zichzelf wil geven. Van zijn liefde, van zijn hart. Dat Jezus zichzelf aan jou wil tonen. En dat hij zegt, lieve schat, laat mij gewoon op je troon zitten. Het geeft zoveel ontspanning. Het heeft alles te maken met vertrouwen. Alles. Weet je wat een ander woord voor geloof is? Geloof is het Griekse woord voor is pistis. Maar een woord wat we ervoor gebruiken is geloof. Maar een ander woord waar je het net zo goed mee kunt vertalen is vertrouwen. En genade, om dat te omarmen, daar heb je vertrouwen voor nodig. Vertrouwen in hem. Dat je vertrouwt dat hij wel weet wat belangrijk voor je is en wat niet belangrijk voor je is. Dat hij weet wat hij doet. Dat hij voor je zorgt. Heel vaak als ik bid en ik vraag God van, oh Heer, ik zou zo graag dit willen. Dan zeg ik altijd aan mijn Heer, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Ik vertrouw u. En ik merk in mijn hart dat in de afgelopen paar maanden God een nieuw werk erin heeft gedaan. Een groter rust van gewoon vertrouwen. Heb je vertrouwen in hem? Vertrouw je hem? Dat helpt je om elke dag ontspannen te leven. Zijn liefde te omarmen. En het maakt het leven heel ontspannender. Dan dat je continu bezig bent met goede fouten en graven en verleden en heden en toekomst en demonen. En weet ik wat voor allemaal enge dingen nogal niet meer. Het is ook belangrijk om daarvan vrij te komen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Uw woord zegt zo prachtig in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 27. Dat wij een zalving hebben die ons onderwijst in alles. Die blijvend is. En Geest van God, ik wil u vragen om op dit moment vanuit die zalving ons te onderwijzen over de waarheid van uw woord. Heer, sommige dingen die ik vanmorgen gezegd heb zullen geland zijn, andere niet direct. En andere misschien wel helemaal nooit. Maar dank u wel, Heer, dat als u ons aanraakt, dat het dan altijd landt. Heer, en ik bid dat wij steeds meer en meer in verbondenheid met u zullen leren leven. Heer, want ons oordelen van goed of fout heeft zoveel kapot gemaakt door de eeuwen heen. Altijd weer. Zelfs als wij een goede waarheid omarmden. Maar als we dan toch doorschoten en wij hebben gelijk, dan maakten we ook zoveel weer kapot. Leer ons, Heer, om meer en meer gemotiveerd te zijn en te blijven door liefde. Zelfs als we uw woord gaan lezen, dat we het woord gaan lezen als openbaring van uw liefde. Elk attribuut van u, elke handeling van u, elk woord van u kan gemeten worden aan liefde. Aan liefde. Dank u wel, Geest van God, dat we dat mogen omarmen. Dat we daar vol van mogen zijn. En zo wil ik u vragen, Heer, om met uw zalving op dit moment gewoon alle mensen aan te raken. Met uw aanwezigheid, die hier is. Hier en daar waar nodig die openbaring te geven. Die openbaring te geven van de Zoon van Jezus Christus. Heilige Geest, u bent gekomen, gezonden door de Zoon, om ons hem te openbaren. En ik wil u vragen dat nu te doen. Lieve Heer Jezus, we willen u zien. En we willen tegen u zeggen dat we u op nummer 1 zetten. Heer, want u heeft ons geroepen om in vrijheid te leven. U heeft ons bevrijd. U heeft ons bevrijd. U heeft ons bevrijd. En we willen die ontspanning omarmen, Heer. Want er zijn hier mensen vandaag. En daarom vraag ik echt om uw genade, Heer Jezus. Die gewoon de vermoeidheid misschien zelfs wel bijna letterlijk in hun lichaam voelen. Vermoeidheid. Van toch. Proberen te achterhalen, was dit nou goed of was dat nou fout? Om ten diepste uit eigen kracht te ontvangen en te pakken. Wat nodig is om u te leren kennen. Heer, waardoor we het uiteindelijk nog steeds uit eigen kracht doen. Te vergelijken met die besnijdenis. We willen komen voor uw troon. We willen zeggen met elkaar en belijden. Dat we u nodig hebben. U en niemand anders. U en niemand anders. Dank u wel, Heer, voor het kruis. Heer, wat zo'n toonbeeld van genade is. Maar ook dat is gebaseerd op uw liefde. Hemelse Vader, u zei, als een lief heeft u de wereld gehad, dat u uw Zoon gegeven heeft. Heer, en als we zo door de geest een openbaring van de Zoon Jezus Christus krijgen, dan wil ik u vragen dat juist daardoorheen ook de liefde van de Vader op dit moment opnieuw gaat stromen daar waar nodig is. Naar die plaatsen en naar die kanalen waar onze eigen liefde tekort schiet. Heer, zelfs zou dat heel praktisch kunnen zijn. Naar omstandigheden. Naar die lastige collega's. Naar die rotbaan. Of wat dan ook. Maar dat we liefde mogen ontvangen. Liefde mogen ontvangen. Liefde mogen ontvangen. En dat we ons mogen overgeven aan u. Overgeven aan u en aan uw glorie. I surrender to you. Ik geef me over. Ik geef me over aan u. Ik geef me over aan u, Heer. Ik wil drinken van uw liefde. Heer, laat de vrucht van de geest groeien in ons leven. Het is wel uw vrucht, Heer, die alleen u kan voortbrengen. Heer, we laten het zoeken en het graven op dit moment in afval. Even gewoon even los. We leggen het bij u neer. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen.